Nou, fijn dat iedereen er is. En ondanks een paar afmeldingen willen we toch weer verder gaan met onze studie, hè, over deze ongelooflijk mooie brief. Elke brief in de schrift is natuurlijk prachtig. En iedere keer als je weer verdiept in de details van de tekst, dan is het een vreugde ook van de Heilige Geest om je dieper in te leiden in wie de Heer Jezus is. En dat gaan we vanavond ook weer doen. En daarvoor wil ik ook natuurlijk hem uitnodigen om ons van harte te verlichten. Dus dat gaan we eerst doen door gebed. Vader, dank u wel dat u zegen zo deze avond in Jezus' naam. Amen. Ik lees eerst 1 Timotheüs 1. Vanavond hebben we maar 6 versen te gaan. Vanaf vers 15 tot en met vers 20. Het heeft ook een beetje te maken met de inleiding. Daar wil ik toch iets uitgebreider bij stilstaan. Vanwege de vele misvattingen en ook gedachten die er vandaag heersen in gemeente over gemeente zijn en over het christenleven. Maar ik lees eerst even iets uit 1 Timotheüs 1 vanaf vers 15. En daar staat in de Telos vertaling: het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars te behouden, van wie ik de voornaamste ben. Maar mij is daarom barmhartigheid bewezen, opdat Christus Jezus aan mij de voornaamste al zijn langmoedigheid bewees tot een voorbeeld voor hen die in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De koning der eeuwen nu, de onvergankelijke, onzichtbare, enige God, zij eer en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Dit bevel vertrouw ik je toe, mijn kind Timotheus, overeenkomstig de voorafgegane profetie over jou, opdat je door deze de goede strijd strijdt, terwijl je het geloof behoudt en een goed geweten, dat sommigen van zich hebben gestoten, waardoor ze aangaande het geloof schipbreuk hebben geleden. Onder hen zijn Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren wordt afgeleerd. Tot zover. We willen graag, als gemeente, maar ook als discipelen, als leerlingen van de Heer Jezus, als gelovigen, als kinderen van de Vader, willen we graag begrijpen wat zijn gedachten zijn. En ik wil ook om de context van deze brief een beetje goed in beeld te krijgen, wat uitgebreider stilstaan bij de geschriften van de apostel Paulus en zijn bediening. En we moeten goed begrijpen dat de Heere God iets begonnen is, hè, nadat de Heer Jezus was opgestaan en verheerlijkt, dat iets totaal nieuw is. Het was iets totaal nieuws. De Heere God is met de mensheid, vanaf het moment dat zijn Zoon verheerlijkt was, iets nieuws begonnen. En als je even wil meegaan naar Efeze hoofdstuk 3, dan hoop ik dat aan te tonen vanavond. Het zijn best lastige dingen, maar ik hoop het toch een beetje aan het licht te brengen vanavond. Ook zelf heb ik gemerkt dat het best wel een tijd kost om deze dingen gewoon voor jezelf duidelijk te krijgen. In Efeze 3 vers 9 staat dat er een verborgenheid is, of een geheimenis, die van alle eeuwen verborgen was in God. Dat geheimenis, of die verborgenheid, was dus in hemzelf verborgen. En het is in alle voorgaande geslachten, vers 5, niet bekend gemaakt. Maar nu aan zijn heilige apostelen en profeten wel, zegt vers 5. Maar Paulus had de bediening van dat evangelie. Ja? Mij, de allergeringste van alle heiligen, vers 8, is deze genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volk te verkondigen. Dat is 1. En 2, in het licht te stellen wat het rentmeesterschap of de gemeenschap, dat staat dan in de HSV, maar er hoort eigenlijk wel rentmeesterschap te staan, van de verborgenheid is. Dus dat zijn de twee aspecten die hem waren toevertrouwd. Dus nog eventjes proberen te begrijpen. De verborgenheid het geheimenis, dat ga ik zo uitleggen wat dat is, dat was verborgen in God. Hij heeft dat niet geopenbaard aan oud-testamentische profeten. Maar het kwam pas naar buiten toen zijn zoon verheerlijkt was. De Heer Jezus heeft zelf ook wel die dingen aangeduid. Maar het werd pas echt volkomen in het licht gesteld toen de Heer Jezus verheerlijkt was. Zijn geest werd uitgestort. Hij zal u leiden in de volle waarheid. Weet je wat, die tekst. En die volle waarheid heeft de apostel Paulus bediend aan de gemeente. Dus iedereen wist het wel. Maar hij heeft het woord van God voleindigd, zegt hij ook in Colossenzen 1, vers 25. Het is het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. Wat is dat dan? Nou, dat heb ik in een aantal puntjes op je samenvatting gezet. God heeft een nieuwe mens geschapen in zijn zoon. De oude mens, Adam, en alles wat eruit voortkwam, kon God niet behagen. Alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. God heeft hen onder allerlei omstandigheden beproefd. Het paradijs, het geweten, de wet. Maar onder alle omstandigheden bleek deze mens uit Adam verdorven te zijn. En te alle tijden slecht, helaas, voor ons. Dat werd nog eens bewezen toen de Zoon van God kwam en ze hem hebben gehaat. Johannes 15, ze hebben mij gehaat, maar wie mij haat, haat ook mijn vader. Dus het kruis openbaart naast de liefde van God uit ook de haat van de mens tegenover diezelfde God. Dus God heeft dus een nieuwe mens geschapen, niet de oude verbeterd. En iedereen die gelooft, uit zowel de Joden als de heidenen, en met geloven bedoel ik het evangelie van je behoudenis, hebben begrepen en aangenomen. Dus niet je moet Jezus aannemen in je hart of dat soort dingen. Nee, je bent een zondaar, je staat schuldig voor een heilige God, maar hij heeft redding in zijn zoon. Accepteer het feit dat je schuldig staat voor God en neem je dat offer van genade aan in de Heer Jezus. Het evangelie van je behoudenis. Als je dat hebt gehoord, dan behoor je tot die nieuwe mens. En die nieuwe mens is de gemeente. Jood, heiden, verbonden aan de zoon. De nieuwe mens is hoofd en lichaam. En het lichaam bestaat uit zowel Jood als heiden die tot geloof zijn gekomen. De tekst die daarbij staat is in Efeze 2 vers 15 en 16. Opdat hij die twee, dus de Jood en de heiden, in zichzelf. Zie je dat? In zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen. Vredemakend en die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis. En vandaag hoor je heel veel, dat hoor je steeds meer in allerlei gemeenten, dat de gemeente is geënt op Israël. Of voortkomt uit Israël. Nou hebben we natuurlijk het evangelie via Joodse geschriften. Maar de gemeente is iets nieuws. De God heeft dat geschapen wat nog niet in het Oude Testament bekend was. Ik zal mijn gemeente bouwen, zegt de Heer Jezus in Matthäus 16, vers 18. Dus die nieuwe mens bestaat uit het hoofd, Christus, welke de eeuwige Zoon is, de schepper van hemel en aarde, de Heer Jezus, de Zoon. En hij is hoofd over alles als mens. En het lichaam is de gemeente. Dat zijn alle verlost uit Jood en Heiden. En Efeze 3, vers 6 zegt dat zij uit dus het geheimenis is, dat zij uit de volken mede-erfgenamen en mede-ingelijfde en mede-deelgenoten zijn van de belofte in Christus Jezus. Die belofte in Christus Jezus is niet de belofte aan Abraham, want dat heeft te maken met de aarde. Maar dat is een belofte die God zelf heeft gedaan, in zichzelf verborgen was. En die belofte heeft hij aan zijn zoon gedaan. De belofte van het eeuwige leven. Maar dat kwam pas openbaar door het kruis. Het kruis heeft de mens uit Adam in de dood geplaatst. Ja? De besnijdenis van Christus betekent dat je oude mens is meegekruisigd. Nou, is dat tot nu toe, dat heb je denk ik wel eens vaak gehoord, hè? Omdat het lichaam één is met het hoofd, er dus één nieuwe mens is, is het hele nieuwe hemels. Het hoofd is hemels, dus is het lichaam ook hemels. Al de bronnen van de gelovigen, alle rechten van de gelovigen, alle hoop van de gelovigen is in de hemel. Zij behoren niet meer tot deze wereld. Christus heeft ons uit de wereld getrokken. God heeft zijn Zoon niet gestuurd om de wereld te verbeteren, maar om uit die wereld die onder het oordeel ligt, uit Jood en Heiden, een nieuw volk te halen, te maken door het bloed van zijn Zoon. En als dat nieuwe volk volkomen compleet is, dan zal hij dat, de Heer Jezus dus, dat volk tot zich nemen in de lucht. En dan krijg je de profetieën over Israël, die gaan dan weer vervuld worden. Dat weten we. Dat moeten we ook vasthouden als gemeente. Alles wat op aarde dus is aan menselijke godsdienst, dat heb ik dus vorig jaar met die Colossensebrief behandeld. Inclusief het Jodendom heeft geen toepassing op de gemeente. Ik kreeg een paar weken geleden nog een mail van een hele lieve meneer, een broeder uit Rotterdam. Hij zegt, ik zit in een gemeente, we mogen geen garnalen meer eten, we mogen geen gladde vissen meer eten, we mogen geen varkensvlees meer eten. Dus hij stuurde mij een linkje naar de site, website. En er stonden 20 punten op van de geloofsbelijdenis van die gemeente. Nou, de eerste 8 was amen, halleluja. Maar vanaf punt 9 tot en met 20 was het allemaal Joods. We moeten het Pesach vieren, we moeten de onreine dieren mogen we niet eten enzovoort. Maar hiermee verklaarde hij alle spijzerijen, zegt Marcus hoofdstuk 7. Maar het gaat dieper, hè? De gemeente is uit de wereld genomen en heeft dus nu een puur geestelijke godsdienst, een geestelijk heiligdom. Afgelopen donderdag in Zeewolde hadden we een hele mooie avond over Christus als de hoge priester. Hij is hoge priester over zijn huis. Het is een geestelijke godsdienst waar wij mee te maken hebben. Met geestelijke offers en een geestelijk heiligdom waar je zomaar naar binnen mag gaan. Je hebt een geestelijke hoge priester, die zie je niet. Maar hij is bekleed, geestig gezien, hè, met de gewaden van Aaron. Hoewel hij naar de orde is van Melchizedek. Hij heeft al die dingen vervuld. Dat is het christendom. En die tekst daarachter komt uit Colossense van punt 3. Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich alsof u in de wereld leeft aan inzettingen? Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Nou, precies wat die gemeente dus deed. Heel vreemd is dat, wat zo duidelijk er staat in de schrift. Nee, de verborgenheid is de rijkdom van de heerlijkheid van die verborgenheid, waar God zo graag over wil spreken, is dat alles is vervat in zijn Zoon. En de gemeente is geroepen tot de verkrijging van de heerlijkheid van die Zoon. Wij zijn verbonden aan die Zoon. En wij zullen bijdragen aan de heerlijkheid van die Zoon. Straks volmaakt en nu ten dele. Want als wij vrucht dragen, is de Vader verheerlijkt. Waarom? Omdat de Zoon zichtbaar wordt in ons leven. En als de Zoon gestalte krijgt in iemand, dan is de Vader verheerlijkt. Want de Vader kan alleen maar verheerlijkt worden door de Zoon. Ja? Punt 4. De Heer Jezus, de Zoon, de eeuwige geliefde van de Vader, het hele thema van het Johannesevangelie, dat is ook het thema van dit boekje, woont in de gemeente. Dus het is niet meer Israël onder een Messias, onder een koning. Het is Christus, de Messias, die blijkt, zegt Paulus in Colossens 1, ook nog de schepper te zijn. Hij blijkt ook nog de eeuwige Zoon te zijn van de Vader. Ja, die is in jou. Dat is heel wat anders dan Israël straks onder een aardse Messias die in dat vrederijk zal zijn en ze zullen tot zegen zijn voor de naties. Hè? Maar de gemeente heeft een veel hogere roeping, want zij is het lichaam van Christus en Christus is in hen en zij in, of hij in ons en wij in hem en hij in de Vader. En te dien dagen zult u weten, hè, dat ik in de Vader ben en u in mij en ik in u. Zegt de Heer Jezus. Johannes 14, denk ik, zoiets. En hij is de hoop van de heerlijkheid. Want vandaag, en dat had ik afgelopen zondag in Bunschoten als thema, hè, van de verborgenheid. Maar vandaag betekent dat lijden. Vandaag betekent dat wij zuchten, net als alle andere mensen, in deze schepping. En hij is de hoop van de heerlijkheid. En dat is punt 4. Maar dan komt punt 5. Tot nu toe heb ik de dingen genoemd die horen bij de rijkdom, de onaanspeurlijke rijkdom van Christus. Maar Paulus had twee punten, weet je nog? In Efeze 3. Ik zal het nog een keer voorlezen. Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om, en dan komt het één, dus de onnaanspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen. Dat is dus dat geheimenis waar ik het net over had. In hem is alles vervat. Maar twee, en vooral in het licht te stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid. En dat woordje rentmeesterschap, daar ging het zondag over in Bunschoot. Dat is oikonoima in het Grieks. Dat betekent een soort woord als de orde, het bestuur, de huishouding van iets. Dus ja, Paulus... Bij jullie staat gemeenschap of bedeling?
Bedeling.
Ja. Bedeling is ook wel hetzelfde woord als oikonoima. Bedeling is het huishouden van God. Hè? God heeft tijdperken waarin hij anders handelt met de mens dan in andere perioden. Maar het rentmeesterschap van de verborgenheid, en nou komt het, nu komen we dus bij Timotheus, is als wij dus dit evangelie hebben, dat we uit deze wereld zijn getrokken, dat wij verbonden zijn met zijn zoon, dan hebben wij ook daar gestalte aan te geven hier op aarde, als gemeente. En dat is wandel waardig de roeping waarmee u bent geroepen. Ja, in Korinthe was er een man en die woonde samen met de vrouw van zijn vader. Dat is hoererij. Maar Paulus begint niet met dat probleem. In hoofdstuk 1, 2, 3, 4. Want hoererij, hoe erg ook, was als een gezwel dat hij zorgvuldig wilde wegsnijden. Hij heeft ook die man uit de gemeente verwijderd. Dat zullen we straks ook zien aan het eind. Maar de onderlinge verdeeldheid was een veel groter probleem. Wij zouden zeggen, hoezo? Nou, omdat het de verborgenheid van Christus, één met zijn lichaam, volkomen aantast. Snap je? Dus de een zegt, ik ben van Paulus en ik ben van Apollos en ik ben van Christus, ik dit, ik dat. Hij zegt, ik wil dat je vast aan één gesloten bent, want zo wandel je waardig je roeping. Als je dan geroepen bent tot de eenheid met zijn zoon, één lichaam, dan moet je dus in de gemeente ook niet tegenover elkaar gaan staan. Want ik ben van die leer en ik ben van die leer. Even voor de duidelijkheid, de gezonde leer is wel belangrijk. Als iemand niet de gezonde leer brengt, ja, dan heb je met zo iemand te handelen. Maar wel als een broeder. Behandel hem als een broeder, niet als een vijand. Als iemand een dwaalleer brengt, dan is het wel een vijand. Dat is een verschil, hè? Nou, wat is dan het verschil tussen een dwaalleer en een verkeerde leer? Nou, een ongezonde leer of een verkeerde leer heeft altijd de nadruk op de mens en doet af ook aan wat de schrift zegt. Maar een dwaalleer doet af aan Christus en wie hij is. Een verkeerde leer zet de mens centraal, dat bedoel ik eigenlijk. En zondag was het ook wel een beetje lastig in de preek, want ik werd eigenlijk onderbroken door iemand uit de zaal. En die ging een beetje tegenin wat ik zei. Dat komt nog wel eens voor, niet vaak. Maar dat was dus iemand die heel duidelijk voor ogen had van nee, wij zijn als gemeente geroepen tot het precies hetzelfde doen wat Jezus deed. Dus als hij zieken genast, dan moeten wij dat ook doen. Als hij demonen uitdreef, moeten wij dat ook doen. Maar dat geheimenis zegt juist, nee, je bent juist sterk als je zwak bent. En nou goed, ik heb daar niet aan publiek een hele discussie over gevoerd natuurlijk. Maar ik snap die gedachte wel. Hè? Van, nou ja, goed, ik heb het hier ook wel eens verkondigd in 2004 geloof ik. Maar goed, het is niet naar de schrift. Hè? De schrift zegt, nee, Paulus, ik was zwak en ik was... 2 Korinthe 10 zegt, zijn spreken is verachtelijk en zijn optreden is ook, maar het staat ook niet veel voor. Zijn lichamelijke verschijning is zwak. Dus de roeping van de gemeente is eenheid. De roeping van de gemeente is uitdrukking geven aan dat geheimenis. En hoe doe je dat? Nou, dat is punt 6. Door het onderhouden van alle inzettingen door apostel Paulus. Hij zegt hier ook in 1 Timotheus 1, vers 18. Dit bevel vertrouw ik je toe. Ja? Ik kan wel een aantal andere plaatsen noemen. Ik zal er vier noemen. En eerst begin ik dan eventjes in 1 Korinthe 11. Dus onthoud eventjes, de gemeente is geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Zij is nu al één gemaakt met dat hoofd in de hemel. Ze heeft al haar burgerrechten in de hemel. Ja? Hoewel wij hier lichamelijk op aarde zwak zijn en alles ondergaan zoals de rest. Prediker 9 vers 2 overigens. Ja. Dan staat er in 1 Korinthe 11 vers 2. Ik prijs u dat u in alles aan mij denkt en de inzettingen vasthoudt zoals ik ze u heb overgeleverd. Nou.
Hè? Staat er al, ik hoef niet op te schrijven.
Oh ja, staat er al, ja, klopt. Dus zij hadden Paulus letterlijk voor ogen, maar wij, hè, als wij in alles aan hem denken, wil dat gewoon zeggen van, nou ja, in alle gemeentelijke zaken, in alle zaken betreffende het geloofsleven, wat te maken heeft met de gemeente, moeten we kijken naar de brieven van Paulus, want hij is de bedienaar van en voor de gemeente. En nou ja, Petrus, Johannes en al die andere brieven hebben veel meer te maken met het persoonlijke leven, met de uitzondering van een aantal passages. Dus dat is het eerste. De tweede is hoofdstuk 14 van 1 Korinthe vers 37. Daar zegt hij, het gaat dan over het functioneren van de samenkomsten hè, in 1 Korinthe 14. Maar ook dat, de samenkomsten zijn ook een uiting van de verborgenheid. Ja, want wat, ik zal proberen dat duidelijk te maken, want wat is nou de verborgenheid? Jij bent dus, hoewel je een zondaar was en de dood verdiende, ben jij gewoon door de Heere God één gemaakt met zijn zoon en heeft hij gezegd, ik heb jou voorbestemd, voorgekend, ik heb je geroepen en ik heb je helemaal gerechtvaardigd en verheerlijkt en jij zult straks tot in alle eeuwigheid, zul jij een toonbeeld zijn van de heerlijkheid van mijn zoon in jouw lichaam. Jouw lichaam zal gelijkvormig worden aan het lichaam van de Heer Jezus. En je zult moreel gezien gelijk zijn aan hem. Daartoe ben je gewoon bestemd. Nou, wat voor impact heeft het op de samenkomsten? Nou, zal ik lofprijzen met mijn verstand? Zal ik lofprijzen met mijn geest? Het heeft met lofprijs te maken. Nou, en dan zegt hij in vers 37... als iemand meent een profeet te zijn of geestelijk. Dat waren dus mensen in Korinthe die dachten van ja, maar wij weten het beter dan Paulus. Hè? We doen het op onze eigen manier. Want wij zijn geestelijk, ze vonden zichzelf heel wat. Laat hij erkennen dat wat ik u schrijf, dat is niet alleen de Korinthebrief, maar in alle gemeenten leerde hij dit, dat een gebod van de Heer is. Dus dat is ernstig, een gebod van de Heer zelf. En vandaag hoor je heel veel mensen zeggen, ja, Paulus is cultuurgebonden. Allerlei thema's die hij aansnijdt zijn best lastig. Maar het is een gebod van de Heer. Nou, de derde tekst is 1 Thessalonicenzen 4. We komen echt wel aan Timotheus toe, hoor. Maar dit is de inleiding. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Vers 2, daar zie je het weer staan. We hebben dus gehad gebod, we hebben gehad inzettingen. Hier staat, want u weet welke bevelen wij u hebben gegeven door de Heer Jezus. Dus daar komt bij dat als hij een bevel gaf en met de zijnen, Silvanus, Timotheus, noem ze maar op, dan was dat een gebod of een bevel door de Heer Jezus. Het was niet van hemzelf. Nee, hij geeft de gemeente inzetting. Hij geeft de gemeente bevelen. Nou zijn we niet onder de wet. Maar we zijn wel onder het gebod van de Heer. Maar niet op een wettische manier. Toch? Maar een verlangen om aan die verborgenheid uitdrukking te geven. En dat doe je door de geboden van de Heer via die apostel Paulus juist in al die brieven om dat te gehoorzamen. Want hij, ik zeg het nogmaals, is de leraar van de gemeente. Heel uniek. Daar doe ik niks af aan alle andere geschriften. Die zijn even belangrijk en even waardevol. Alleen omdat we nu Timotheus behandelen, waar het gaat om de gemeente. Ja, het is aan een individu geschreven, maar wel met oog op de gemeente in Efeze. En dan de laatste is 2 Thessalonicenzen. Dat is 1 brief verder. Hoofdstuk 2. Vers 15. Hij zegt in vers 14 iets over die verborgenheid. Namelijk, daar zegt hij dat hij ons door... Sorry, dat hij u door ons evangelie geroepen heeft tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En daar moet ik even iets over zeggen. Hij zegt ons evangelie. Is er dan verschil met Petrus' evangelie? Of, nou, in zekere zin wel. Want de 12 apostelen verkondigden vergeving van zonde op grond van het offer van Christus. Maar wat voegde hij er dan aan toe? Nou, wat hij eraan toevoegde was de verborgenheid van de wil van God, van zijn hart. Hij wilde in het evangelie namelijk zijn eigen hart, zijn eigen verlangens duidelijk maken, namelijk dat de verheerlijking van zijn zoon centraal staat. En als dat zo is, zegt hij in vers 15, daarom broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn. Het zij door ons woord, het zij door onze brief. Dus daar heb je het weer. Die inzettingen hebben te maken met het uitdrukken van dat verborgen plan van de Heer, zijn geheimen is. Het rentmeesterschap is de orde, het bestuur van het huis. En wat is het huis? De gemeente. De gemeente is het huis van God. En in 1 Timotheus, waar we de vorige keer ook bij hebben stilgestaan in hoofdstuk 3 vers 15, zegt hij dan... Ik ken hem uit mijn hoofd, maar goed. Ik moet het toch even opzoeken. En als ik uitblijf, zegt hij, in vers 15. En de Heer Jezus blijft uit, maar hier gaat het om Paulus. Maar ik heb altijd zo'n idee dat hij er toch een beetje mee te maken heeft met de komst van de Heer. Schrijf ik opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dus heb je weer die inzettingen en die bevelen en die... Het gebod van de Heer. Hoe moet je je gedragen in het huis van God om uitdrukking te geven aan dat nieuwe wat God gedaan heeft? Nou, dat is best een hele kluif. Hè? Alle zaken van de gemeente, alles staat geschreven in het woord van God. Elke ordening van het huis. Oudsten, diakenen, mannen, vrouwen, collecte, inzameling, onderling gedrag. Eenheid van de geest, hoe dat allemaal werkt, avondmaal. Alles wat te maken heeft met het uitdrukken van die verborgenheid, ja, dat staat geschreven. En 1 Timotheus is daar een onderdeel van. En Timotheus is een mens gods. Vandaag leven wij in een tijd waarin bijna geen gemeente meer... En gelukkig zijn ze er nog wel, maar weinig gemeentes zoiets hebben van, ja, wat zijn de inzettingen van apostel Paulus? He, om uitdrukking te geven aan de gedachte van de Heer. Nee, ze doen het allemaal op hun eigen manier. En er gebeuren goede dingen, daar gaat het niet om. Maar Timotheus was een mens gods. Hij was door Paulus aangesteld om in Efeze de boel nog een beetje op orde te maken. Om dus, ja, enerzijds instructies te geven, van jongens, doe dat nou niet, doe dat nou wel. Maar anderzijds ook om een voorbeeld te zijn. Kijk maar, hoofdstuk 4 zegt van 1 Timotheus, dat hij dus, vers 6, deze dingen moet voorhouden aan de broeders. Dat zijn dingen die we gaan bespreken de komende tijd. Allerlei aspecten van dat huis, hè, gebed, mannen, vrouwen, oudstenschap, opzieners, dat is hoofdstuk 3 vooral eigenlijk, en dienaars, vanaf vers 8. En dan zegt hij, als je deze dingen aan de broeders voorhoudt, zul je een goed dienaar van Christus Jezus zijn. Opgevoed in de gezonde woorden. Maar als je dat vandaag de broeders wil voorhouden, en de zusters, van jongens, hè, het woord brengen en het woord verkondigen en het woord leren en het woord onderwijzen, dan krijg je met strijd te maken. Dat zullen we ook zien straks in hoofdstuk 1. Maar dan zegt hij, en daar ging het mij eigenlijk een beetje om in vers 12. Ja, nou laat ik 11 er even bij pakken. Beveel deze dingen en leer ze. Dus heb je het weer. Weer dat woord bevel. Alle dingen die Timotheus moest bevelen, had hij van de apostel Paulus gehoord. En dat begint dan over 2 vers 1 en het eindigt helemaal aan het eind. En dan staat er in vers 12, laat niemand je jeugdige leeftijd verachten, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, maar ook in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid. Houd aan met het voorlezen, het vermanen en het leren totdat ik kom. Dus Timotheus was enerzijds dus, ja, hoe zal ik het zeggen, een geroepene die apostolisch gezag kreeg om die dingen op orde te stellen. Dat hebben wij niet meer. We kunnen niet zeggen, we sturen even iemand naar, weet ik veel, met dat gezag. Nee. Maar toch, de dingen die hij leert, die kunnen wij zelf toepassen. En anderzijds was hij ook een voorbeeld gewoon in zijn gedrag. Nou, en dat is het doel van deze brief. Dus enerzijds, hoe geven wij vorm aan dat verborgene van God, dat nieuwe, als gemeente? En ten tweede, hoe word ik individueel een mens Gods of een discipel? Dat is hetzelfde. Nou, hopelijk is het helder. Ja? Vers 15. Daar beginnen we. Ik moet eventjes het verband nog even helder maken. Want we weten dat in Efeze verkeerde leer binnenkwam. Paulus hoort dat. Zegt tegen Timotheus, blijf daar. Vers 3. Beveel sommigen geen andere leer te brengen. En dat was een leer van de wet. Vers 7. Zij willen leraars van de wet zijn. En dan gaat Paulus, grijpt dat aan. Zijn hart is zo vol van de verborgenheid van God, van de genade van God, van zijn raad, van zijn gedachten, dat hij de gedachte alleen al aan die leraars van de wet aangrijpt om eigenlijk een soort tussenzin in te lassen. Helemaal vanaf vers 6 of 7 tot en met vers 17. Dan gaat hij dus, ja, even in op hoe verderfelijk het is als je de wet brengt in de gemeente. En hij gaat in op de heerlijkheid van het evangelie. En dan neemt hij zichzelf als voorbeeld. En dan komen we bij vers 15. Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard. Het begint met het woord van God. En ik heb persoonlijk best wel een grote liefde voor het woord van God. Maar ik zie ook tot mijn zorg dat in heel veel gemeenten dat woord van God steeds meer naar de zijkant wordt gemanoeuvreerd. Hoe dan? Nou, doordat er wordt gezegd, ja, maar God spreekt ook tot ons zo. Je moet gewoon je openstellen en Gods stem verstaan. Een hele cursus heb je ervoor. Nou, daar ben ik zelf niet zo blij mee. Ik zeg niet dat God niet kan spreken. We moeten hem niet daarin beperken. Maar we hebben als gemeente het woord gekregen. Het woord is betrouwbaar. En alle aanneming waard. Paulus was vroeger een vervolger van de gemeente. Maar hem is barmhartigheid bewezen. En moet het woord van God voleindigen. Hij heeft dat woord als het ware tot volheid gebracht door dat laatste stukje toe te voegen, namelijk de openbaring van Gods eigen hart, zijn verlangens. Namelijk zijn zoon boven alles te stellen. Wat geschapen is in de hemel en op de aarde, daar wordt de Heer Jezus hoofd van. En dat is hij al. Maar de gemeente met hem. Dat is het unieke van zijn bediening. En in alle pastorale brieven, Timotheus 2 en aan Titus, vinden we dit deze hele combinatie van het woord is betrouwbaar. 1 Timotheus 3 vers 1, 4 vers 9, 2 Timotheus 2 vers 11, Titus 3 vers 8. En in 4 vers 9 van deze brief vind je ook nog in alle aanneming waard. Want die wetticisten in de gemeente, die trekken je weer naar de wereld. Die trek je weer naar elementen van de wereld. En dus zegt hij, nee, Christus Jezus is in de wereld gekomen. Let even op dat woordje gekomen. Want we weten dat God ook zijn zoon heeft zonden. Maar hier ligt de nadruk op de Heer Jezus zelf. Hij heeft het zelf, hij is zelf gekomen in de wereld. Hij is ook gezonden natuurlijk. Maar hier wordt het wat persoonlijker gemaakt, dat hij, onze Heer, is gekomen om zondaars te behouden. Uit de wereld te behouden. Van wie ik de voornaamste ben, zegt hij. Hij zegt niet ik, van wie ik de voornaamste was, maar hij rekent zichzelf nog steeds als grootste van de zondaar. Hij weet natuurlijk wel dat hij verlost is en een nieuwe schepping is, maar het heeft hem zo ongelooflijk diep geraakt. En Paulus is de ideale persoon geweest om de verborgenheid van God te openbaren. Want hij was een vijand van God. De grootste vijand van Christus ooit misschien wel. Of de meest religieuze vervolger van de christenheid ooit. En hem heeft God geroepen. En hem heeft God gelijk de hemelse Heer laten zien. Wie bent u, Heer? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Nou, dus hij kwam er dus achter dat hij een volk vervolgde, maar eigenlijk een hoofd in de hemel vervolgde. Hij vervolgde Christus. En toen leerde hij dat die Christus ook nog de God van het Oude Testament was, die hij diende, dacht te dienen. Dat is natuurlijk helemaal schokkend geweest. Dat hij zijn eigen God haatte en vervolgde en het niet eens door had, want hij heeft het uit rein geweten gedaan. Hij wist het niet. Maar dat was het uitverkoren vat van God om deze geweldige zegen aan ons mee te delen. En als je zelf iets gaat begrijpen van deze verborgenheid van God, dan ga je jezelf ook echt serieus steeds meer zien in het licht van zijn genade. En dan denk je, wat ben ik? Wie ben ik? Hoe kan het? Ik ben ook een zondaar. Ik las dat vandaag van iemand. In Handelingen 9 staat, een licht uit de hemel omstraalde hem. Nou, later zegt hij, het was een fel licht. Het was er iets meer. Handelingen 22, vers 3. Maar dan nog later zegt hij, een licht uit de hemel sterker dan de glans van de zon. Dus dat wordt voor hem steeds groter, de ontmoeting met de Heer Jezus. En dat is met ons ook. Het woord is betrouwbaar. En alle aanneming waard. Hij heeft ons behouden uit deze wereld. En als je dat gaat, ja, als je daarover gaat nadenken en leer zo'n tekst uit je hoofd, dan ga je jezelf ook steeds meer zien in dat licht. De Heer Jezus wordt steeds groter en jij wordt steeds kleiner. Nee, je kunt er ook niet meer bij, nee. Maar mij is daarom barmhartigheid bewezen, zegt hij. Daarom. Waarom heeft de Heere God nou dit plan bedacht? Dat dus er mensen zijn die de heerlijkheid van zijn zoon zullen verkrijgen. Zondaren die hem aan het kruis hebben verwezen. Dat is natuurlijk vanwege zijn grote verlangen dat zijn zoon wordt verheerlijkt, maar het is ook vanwege zijn barmhartigheid. Hè? God is liefde. En God heeft het niet genoeg geacht, ik zeg het even met mijn gebrekkige woorden, om gewoon zondaars te redden van de hel, maar hij wilde ze ook nog deel uit laten maken van de heerlijkheid van zijn eigen zoon. Dat is barmhartigheid. Ja? Mij is daarom barmhartigheid bewezen. Opdat Christus Jezus aan mij, de voornaamste van de zondaren dus, al zijn langmoedigheid bewees, of zijn geduld. Tot een voorbeeld voor hen die in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. Vers 16. Ja, het woord leert ons allereerst dat de Heer Jezus zondaren behoudt. Maar Paulus is de grootste zondaar geweest, zegt hij. En als hij al is behouden, wat een bemoediging voor al die andere zondaren. Maar er komt nog iets bij. Hij is ook een voorbeeld geworden voor ons. Wees mijn navolger, zegt hij. In hoeverre is hij een voorbeeld geworden? Nou, we zijn geen discipelen van Paulus uiteraard. Maar in hem zien we wat de genade van de Heer kan doen. En in hem zien we ook wat een gelovige moet doen eigenlijk. Het klinkt een beetje wettisch, maar hij liet alles achter zich. Wat hoorde bij aardse godsdienst. En als hij bij de Joden was, was hij een Jood. En als hij bij de Heidenen was, was hij als zonder de wet. Dat deed hij om ze te winnen. Maar persoonlijk had hij het allemaal schadig acht en vuilnis. En had hij nog maar één doel. En dat was dat hij joeg naar de prijs van de hemelse roeping. Hij was echt voortdurend, hoe zou ik het zeggen, aan het jagen naar de Heer Jezus. En de verborgenheid zorgt voor strijd, want hij was ook gevangen. Hè? Als je gaat verkondigen dat God echt helemaal, totaal niks met de mens kan. En dat ook zijn godsdienst voor hem waardeloos is. Of je nou 4 kaarsjes aansteekt, of 20, of zoveel wezengroetjes. Dat heeft voor hem geen enkele waarde. Het gaat erom of je een nieuwe schepping bent. Dan krijg je vervolging, want dat vinden mensen niet fijn om te horen. Maar hij is een voorbeeld die hem zouden geloven tot het eeuwige leven. Nou, dat eeuwige leven is bij Johannes altijd nu. Dit heb ik geschreven, dat u weet dat u eeuwig leven hebt. Johannes 5, vers 13. Maar bij Paulus is het eeuwige leven altijd straks. Het eeuwige leven dat hij heeft beloofd aan zijn zoon. Wat is dat eeuwige leven? Dat is bij Paulus straks zien wij wat ons beloofd is. En genieten wij voor de volle 100% naar geest, ziel en lichaam van de heerlijkheid van God. In zijn zoon de Heer Jezus. Dat kun je iets over lezen in 1 Korinthe 13. En dan zal ik kennen zoals ik gekend ben, zegt hij dan. En dat vervulde zijn hele hart. Hoe meer je gaat zien van Gods plan en zijn raad, en dat noem ik dan de verborgenheid van God, waar overigens over staat in Colossense van, God wil dat zo graag bekendmaken, wat zijn plannen zijn. Ja, als je daar vol van bent, dan heb je er alles voor over. Vervolging, maar hij zegt ook, we hebben honger geleden, we hebben dorst, we hebben allerlei ontberingen hebben we meegemaakt. Maar het was de Heer die me kracht gaf. Ja? Nou. En hij barst uit in een lofprijs in vers 17. Dat kan niet anders. Als je gaat nadenken over wat de Heer Jezus gedaan heeft in jouw persoonlijke leven. Ik ken niet allemaal jullie persoonlijke bekering. Maar ja, ik was bijvoorbeeld... Ik vloek te veel en ik ging wel naar de kerk en ik was, ik vond mezelf wel echt wel aardig netjes. Ja? Maar aan de Heer Jezus had ik een hekel, echt serieus, daar wilde ik helemaal niet over praten gewoon. En dat hij gewoon Dirk Jan Jansen heeft uitgekozen en voorbestemd tot deze geweldige dingen, ja, dat, dan wil je hem danken. En dat zie je ook in vers 17. De koning der eeuwen nu. Dat betekent, hij is degene die alle eeuwen in zijn hand heeft. Toen Saulus daar stond, terwijl Stefanus werd gestenigd, had niemand kunnen beseffen dat die man die daar stond, bij die mantels, dat die dan de apostel zou worden die de hoogste openbaringen van Gods plannen zou openbaren. Dat had niemand voor mogelijk gaan. Maar hij is de koning der eeuwen. Hij heeft het allemaal het overzicht. Wij niet. De onvergankelijke, onzichtbare, enige God. Onvergankelijk is tegenover al die vergankelijke afgoden. En al die vergankelijke godsdienst. Want het judaïsme, of het jodendom, kende allerlei priesters. En ze kenden allerlei gewaden. Ze kenden een uiterlijk heiligdom. Moest allemaal afgebroken worden. Het was allemaal vergankelijk. Maar wij zijn tot een onvergankelijk God genaderd. Maar hij is ook onzichtbaar. Openbaar geworden in zijn zoon, de Heer Jezus. En het is zo belangrijk dat we als gemeente ook gaan leren dat aanbidding en lofprijs en dankzegging iedere keer weer fris moet zijn. Dat kun je niet organiseren. Je kan niet zeggen van ja, we gaan nu een preesavond houden of zo. Natuurlijk is er dan wel iets van lofprijs en aanbidding. Maar het moet echt komen vanuit je zicht op wie de Heer Jezus is. En de ene dag heb je dat zicht wat meer dan de andere dag. Daarom kom je ook in de samenkomst. Want in de samenkomst is er nou net toevallig die broeder of niet die zuster die wel vol is van de Heer en dankt. En dan word jij weer door opgebouwd. En zo werkt dat. Ik heb ook daaronder gezet van... De Heer wil iedere keer weer dat onze aanbidding en lofprijs fris en nieuw is. Daarvoor hebben we blijvend zicht nodig door de Heilige Geest op de Koning der Eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare, enige God. Paulus die heeft het in Romeinen 11 over zijn wijsheid. En wat doet hij? Hij gaat hem aanbidden. Hij heeft het over zijn liefde in Efeze 3 vers 21. Wat doet hij? Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in eeuwigheid. Amen. En hier heeft hij het over zijn genade. Kennen jullie dat een beetje, die dankbaarheid? Ja, jij wel, hè? Ik zag net al...
Ik sta niet boven anderen.
Wat zeg je?
Ik sta niet boven anderen.
Nee, weet ik. Ja. Maar, weet je, sommige mensen zijn heel emotioneel, sommige mensen zijn heel nuchter. En, maar goed, lofprijs is iets van het hart. En jubelend in uw hart, zegt hij in Efeze 5. Dus, maar het moet echt gaan om het zicht op God. De verborgenheid... leidt tot dankzegging. Overvloeiende van dankzegging, zegt die Colossenzen 2 vers 7. Daarom is het zo belangrijk dat wij al het onderwijs tot doel heeft om de heerlijkheid van God zichtbaar geworden in de onnaspeurlijke rijkdom van Christus centraal te stellen. Hem verkondigen wij, zegt Paulus. Ja, hem. We verkondigen niet een systeem. We hebben het ook niet over ons, we verkondigen hem. Als je dit hele stukje leest, dan zie je dat de Heer Jezus Christus voortdurend genoemd wordt. Vers 15 en vers 16. En daarvoor ook een paar keer. Vers 12. En vers 14. Dus zijn hele hart was gevuld met Christus. Nou, dan komt vers 18. En dan gaan we eigenlijk weer verder... met waar we gebleven waren vanaf vers 5. Dit hele stuk was een tussenzin. Omdat Paulus door die gedachte aan die wettische leraars... eigenlijk niet kon stoppen met te noemen hoe groot Gods heerlijkheid is. Dat hij zelf de grootste wettische is ooit... een voorbeeld zou zijn voor hen die in hem zouden geloven. En Paulus zegt, ik vertrouw niet op vlees... maar ik dien God door de geest van God. Maar dan gaat hij dus zeggen, dit bevel vertrouw ik je toe, mijn kind Timotheus... doel van het bevel was liefde, weet je nog, in vers 5. En Timotheus kreeg het bevel toevertrouwd door zijn geestelijke vader. En als je een man of een vrouw Gods bent, ja, dan heb je ook dat bevel toevertrouwd gekregen. In die zin dat je onderwijs geeft of gaat spreken, laat ik het dan zo zeggen, over... Gods raad, Gods genade, Gods goedheid in zijn plannen. En daar horen allerlei verantwoordelijkheden bij, wat ik net zei. Hè? Het rentmeesterschap daarvan is, nou, ik heb het vorige keer samengevat, gebed. Hoofdstuk 2 begint het mee. Het is heiligheid, heilige handen. Het is mannen... Vrouwen kunnen niet gezag hebben over de man. Of leren over de man. Of weet ik veel. Dat is hoofdstuk 2 vers 11. Het is oudsten, opzienerschap, opzicht. Het is zorg voor elkaar. Het zijn allemaal bevelen die Timotheus moest geven aan die mensen in Efeze. Maar het werd hem toevertrouwd door de apostel Paulus. Ja? En dan staat er overeenkomstig de voorafgegane profetieën over jou. Nou, vandaag horen wij in bepaalde kringen dat je moet profeteren over elkaar. Er zijn hele diensten aan gewijd tegenwoordig, wist je dat? Er komt er iemand uit Canada of uit weet ik van waar en die gaat dan op het podium staan. En die heeft dan een woord voor hem en een woord voor haar. En God gaat jou, ja, ja, iets met muziek en jij dat. Dat is niet wat hier bedoeld wordt. Het zijn geen... speciale, bijzondere openbaringen, die alleen die ene weet, weet je wel, en de rest zit met open mond te luisteren. Ik heb de grootste ellende daarvan gezien. Ik heb gezien dat een jonge vrouw zelfmoord heeft gepleegd, omdat een profetie over haar was uitgesproken. Ze was mentaal zwak. Ze behoorde tot, laat ik het zo zeggen, mensen die net op zichzelf konden wonen, maar wel hulp nodig hadden. Toen kwam een meneer uit Canada haar vertellen dat zij zou een grote evangeliste worden. Ze kwam naar mij toe, ze zei, ik weet niet eens, waar Californië, waar ligt dat? Ik zeg, hoezo? Nou, er is een man geweest en die heeft over mij geprofeteerd dat ik daar moet evangeliseren, maar ik weet niet hoe ik daar kom. En ik zeg, nou, ik zal echt niet op gaan vertrouwen, want ik geloof daar niet zo in. Maar uiteindelijk is ze helemaal in de war geraakt en heeft ze zichzelf van het leven beroofd. Ja. En dat is maar één voorbeeld, ik kan er nog wel meer noemen. Dat is misschien het meest extreme voorbeeld wat ik heb meegemaakt. Maar wat hier bedoeld wordt, is Handelingen 16 vers 2, Timotheus die een goed getuigenis had van de broeders in Lystra en Iconium. Dat betekent dat er mannen zijn, broeders in dit geval, er waren ook wel zusters bij, want het woord betekent broeders en zusters, die zagen in hem dat de Heer een bediening in hem had gelegd. En hadden gezegd, Timotheus, wij zien in jou dat de Heer dit en dat gaat doen. Jij wordt een bedienaar van het woord, of jij wordt een herder, of nou ja, weet ik veel wat ze precies gezegd hebben, het staat er niet bij. Ja? Het zijn eenvoudige voorzeggingen, die waren gebaseerd op wat al duidelijk was, wat de Heer door hem deed. Ik heb dat ook meegemaakt. Toen ik 25 was, of 24, wat bepaalde broeders, die, waar je dan tegen opkeken, die dan zeiden van, nou, ik zie dat jij wel in bediening in het woord hebt, of dat jij... Ja, als je nog jong bent, dan denk je van, ik hoop dat het waar is, want het is ook je verlangen. Maar zo gaat dat in de gemeente. Je ziet iets in iemand wat de Heer doet. Dat is een bidder, dat is een herder, dat is een voorbidder. En dat is weer iemand van het bestuur en dat is iemand die heel goed praktisch mensen kan bemoedigen met allerlei dingen. Ja? Maar zodra je dat in de gemeente toe gaat staan, dat er profetieën worden uitgesproken door een bepaald persoon die daarvoor moet komen, dan wordt Gods woord naar de zijkant geduwd. Vorig jaar hoorde ik iemand zeggen tegen mij van, nou ja, we hadden gisteren een geweldige avond met de jeugd. Oh, fijn. We hebben het over gehad dan. Nou, dat niet zozeer, maar er kwam iemand die heeft over alle pubers een profetie uitgesproken. Ik zeg, nou, daar ben ik helemaal niet blij mee. En toen kregen we natuurlijk weer een soort conflict, want hij vond dat ik te stellig was. Maar ik vind dat gewoon gevaarlijk. Die pubers, sommigen zijn niet eens tot bekering gekomen. En er wordt eventjes iemand geroepen, die gaat dan allemaal dingen over ze uitspreken. Dat is niet wat hier bedoeld wordt. Maar er zijn nog meer dingen, want de oudste en Paulus hadden hem de handen opgelegd. Dat lezen we in hoofdstuk 4 vers 14 en in 2 Timotheus 2 vers 17. Dat betekent, handenoplegging in de schrift is dat je je vereenzelvigt met iemand. Je maakt je als het ware één met iemand. Je zegt daarmee van, hè, wij staan achter jou geestelijk. We steunen jou, we bidden voor jou. We geven je door deze handenoplegging te kennen dat we deze bediening erkennen als door de Heer gegeven. Dus je moet niet iemand zomaar de handen opleggen, want ja, voor je het weet heb je deel aan zijn boze werken, weet je wel. En het is ook helemaal geen overdracht van een soort van kracht of zo. Nee, het is je vereenzelvigen met iemand. En Timotheus was dus in de bediening gesteld door die profetieën en ook door die handoplegging. Maar dan zegt hij in vers 18c, opdat je door deze de goede strijd strijdt. Want als je het woord gaat brengen, en dan heb ik het vooral over de gezonde leer van de genade van God, de verborgenheid, wat ik net aan het begin zei allemaal, van de gemeente, van wat doet God in deze tijd. Als je dat wil gaan brengen, dan krijg je te maken met strijd. Maar Timotheus moest zich herinneren, oh ja, dat is het werk van de Heer, want dan hebben die broeders hebben dat over mij uitgesproken. Dat hadden zij al in mij gezien. Ja? Er zijn vandaag ook heel veel valse leringen en verkeerde leringen. En natuurlijk kun je wel eens van mening verschillen over dingen. Dat is niet gelijk een verkeerde leer. Er zijn heel veel moeilijke zaken in de schrift. Dat je denkt, nou, maar als het echt per definitie niet meer gaat over de genade van de Heer en over het geheimenis, maar over onszelf. Zoals wij moeten de dingen doen die Jezus deed. Dat hoor ik echt heel veel. Het koninkrijk is gekomen. Wij moeten nu al een voorpost zijn van het koninkrijk. Want straks, ja, straks is er een volmaakt koninkrijk. Maar nu zijn wij al een vooruitgeschoven post. En dus kunnen wij nu ook al allerlei mensen genezen. En dan moeten we het liefst daar ook nog in gaan oefenen. Ja, dan zeg ik, stop, dat leert de schrift niet. Nou, dan krijg je strijd, want dan gaan mensen... ik heb het zelf meegemaakt natuurlijk afgelopen jaar. Dat mensen dat gewoon niet willen horen. En dan krijg je het probleem. Maar goed. De goede strijd heeft altijd te maken met het vasthouden van de inhoud van het geloof. Judas zegt in vers 3 van zijn brief, hè, dat je moet strijden voor het geloof dat eenmaal de heilige is overgeleverd. Dat is nodig. En, voor de renningsark geldt ook van... er zullen ook mensen zijn die proberen iets anders te brengen dan Christus. En iets anders dan Gods geopenbaarde geheimenis over zijn hart en zijn plannen. Dat hij nu wil dat wij op zijn zoon gaan lijken. Dat hij in zijn regering daar alles voor gebruikt. Hij gebruikt daar ziekte voor. Hij gebruikt welvaart voor. Hij gebruikt alle dingen. Alle dingen werken mee. En als je dat is de gezonde leer. Mee eens? Dat hoop ik. Ja. En vers 19 zegt, terwijl je het geloof behoudt. Want dat eerste woordje geloof in vers 19 is het vertrouwen in de Heer. En het tweede woordje geloof in dat vers gaat over de inhoud van het geloof. Want als jij het woord wil vasthouden in je leven, in de gemeente, dus om die verborgenheid ook gestalte te geven, ja, dan krijg je dus met strijd te maken. En als je met strijd te maken krijgt, krijg je altijd met ontmoediging te maken. Hoe vaak ik wel niet heb gedacht, de afgelopen jaren van, ik ga volgens mij stoppen, want ja, het is gewoon te zwaar, weet je. Het is echt zwaar om dit te doen. Geestelijk vooral. Je wordt gewoon aangevallen mentaal gezien. In je gedachten en in de omstandigheden natuurlijk. En ook met al die verschillende leerlingen. En soms heb je gewoon van die dagen dat je denkt, heeft de Heer mij hier nou voor geroepen? Moet ik dat blijven doen? Het gaat niet alleen van mij, maar iedereen die dit wil vasthouden in zijn leven. Die een mens Gods wil zijn. Die krijgt te maken met strijd. Ik heb één broeder op de studie. Nou, die man die is echt elke donderdag als het weer is. Dan is het weer bij hem thuis. Dan wordt hij weer geroepen voor dat klusje. Dan moet hij weer daar. Hij is er bijna nooit. Hij krijgt het niet voor elkaar om te komen. Strijd. Maar je moet het geloof, het vertrouwen in de Heer behouden. Dat zegt hij dan in vers 19. Dus die profetieën bemoedigen jou. Oké, maar de Heer heeft je in het werk gesteld. De Heer heeft je behouden uit de wereld, weet je wel. Hou vast. Maar het is strijd. Ik word soms ontmoedigd hier. Ja, maar behoud het geloof. Vertrouw in de Heer. Denk je dat als Hij je heeft geroepen en bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon, dat Hij je laat gaan? Dat er iets in je leven is wat Hem ontgaat? Nee. Ja, dat is Filippenzen 1. En een goed geweten, dat is ook heel belangrijk. Want Timotheus moest leren dat in het verkondigen van het woord en het werken in Efeze, dat zijn geweten rein moest blijven. Want misschien kon het wel eens een verkeerde kant op gaan, dat hij zichzelf in het middelpunt zette, hè? Dat hij zichzelf wilde verkondigen. Zelf belangrijk ging vinden, want ik ben toch door Paulus daarheen gestuurd. Ja, je moet naar mij luisteren. Goed geweten. Dat is het borstharnas van de gerechtigheid in de wapenrusting. Dat is een goed geweten. Daarom moeten we alles wat ons bezighoudt met de Heer overleggen. Soms heb ik wel eens conflicten met iemand, met mijn vrouw of zo, of met weet ik veel wie. Gisteravond had ik het ook weer met iemand in de familie. En dan ga je daarna denken, heb ik goed gehandeld? Is mijn geweten nog zuiver? En je overlegt het met de Heer, weet je wel? En als je dat oefent, dan zul je ook merken dat de Heer je geweten aanwijst en aanscherpt als er iets is wat niet goed is. En dan maak je het weer goed met iemand. Ja? Maar sommigen hebben dat geweten van zich gestoten. En daar begint vaak verkeerde leer. Het begint vaak in het geweten. Ik merk wel dat heel veel verkeerde leer wegkomt bij mensen die zichzelf graag in het middelpunt zetten. Niet iedereen, maar wel een aantal. En dan moet je heel goed opletten. En iemand die het woord van God brengt, maar ook de mens Gods in het algemeen, is iemand die zichzelf niet op de voorgrond stelt. Maar sommigen hebben het wel gedaan, zegt hij hier zo. En hebben aangaande het geloof, dus dat is de waarheid van God, schipbreuk geleden. Ze gaan niet verloren, denk ik. Maar ze hebben schipbreuk geleden aangaande wat ze verkondigen, wat ze geloven. Ze hebben afstand genomen van de gezonde leer. Bijvoorbeeld, de Bijbel wordt gebruikt om de eigen belangen te promoten, misstanden goed te praten. Er zijn natuurlijk talloze voorbeelden van, ook in ons land, van mensen die zich verrijken aan de hand van het evangelie. Dat is helemaal triest. En dan leid je aangaande het geloof schipbreuk. Je hebt het niet meer over Christus, over zijn belangen, over het hart van de Vader, maar over jezelf. En dan tenslotte, onder hen zijn Hymenaeus en Alexander. Dat zijn twee mensen die waren bekend in Efeze. Er wordt wel eens gezegd van ja, Paulus noemde namen, dus wij mogen ook gewoon namen noemen als wij het hebben over dwaalleraars. Dat vind ik ja, lastig. Soms is het onvermijdelijk, denk ik. Maar ja, hij was natuurlijk wel de apostel die dat kon doen. Dus soms is het ook nodig om te zeggen van ja, deze leer wordt door die persoon verkondigd en pas op. Maar dan zegt hij iets geks. Ik heb hen aan de Satan overgegeven. Wat is dat? Dat zegt hij ook in 1 Korinthe 5. Dat heb ik ook daar helemaal geciteerd. Want ik naar het lichaam afwezig, maar naar de geest aanwezig heb reeds, alsof ik aanwezig was, hem veroordeeld die dit bedreven heeft. He, dat was die man die met die vrouw van zijn vader leefde. In de naam van onze Heer Jezus Christus, als u en mijn geest vergaderd zijn met de kracht van onze Heer Jezus, zo iemand aan de Satan over te geven tot verderf van het vlees. Opdat de geest behouden wordt in de dag van de Heer Jezus. Nou ja, Paulus was de apostel die dat kon doen. En wat was dat? Betekent dat hij kon iemand dus uit de gemeente zetten en overgeven aan de Satan. Dus in de wereld, buiten de gemeente, overgeleverd aan Satan. God kan de Satan gebruiken om iemand terug te brengen van een dwaalweg. Maar als Paulus zegt, als u en mijn geest vergaderd zijn met de kracht van onze Heer Jezus, dan bedoelt hij dat als je samenkomt en je bindt in de naam van de Heer Jezus iemand, dan wordt het in de hemel erkend. Dat betekent, als er dus iemand in de gemeente de Rennisark zou zijn, die moreel een bepaalde levenswijze heeft, wat niet kan, hij wordt erop aangesproken, hij wil zich niet bekeren, of een leer aanhangt die echt de Heer Jezus verloochent, ja, dan moet je zo iemand buiten de geloofsgemeenschap zetten. En dat moet in alle andere gemeenten van de hele wereld erkend worden. Nou, die fase zijn we al lang voorbij. Hè? Maar dat zou wel, is wel de bedoeling van als ik met de kracht van de Heer Jezus vergaderd ben. Want het zal in de hemel erkend worden. En dat is gemeentelijke tucht. Maar tegenwoordig, ik heb het meegemaakt met iemand die, nou, die had gewoon de vrouw van een ander afgepakt. Laat ik het even zo zeggen. Nee. De gemeente zei, ben jij nou mee bezig? Ben je helemaal gek geworden? En vanaf nu is het gewoon klaar. Als jij hier niet van bekeert, dan ging je gewoon naar een andere gemeente. Hoppakee, hallo, welkom. Dus ik heb toen die oudste van die gemeente benaderd. En gezegd van, joh, weet je wat er aan de hand is? Ja, dat weten we wel. We zullen er wel naar kijken en dit en dat. Maar tot nu toe zit hij er nog steeds. Dus ja, weet je, dit zijn moeilijke dingen. Maar het heeft ook te maken met het rentmeesterschap van de verborgenheid. Je kunt niet zonde en tolereren aan de tafel van de Heer. Het gaat vooral ook, je kunt natuurlijk niet aan de deur gaan staan en zeggen, verboden toegang, dat kan niet. Maar je kunt wel zeggen, ga niet met hem om. En niet aan de tafel van de Heer, dat soort dingen. Je zult ongetwijfeld wel met zulke zaken wel eens te maken hebben gehad, neem ik aan. Maar dat zijn lastige zaken, want eigenlijk is de gemeente zo ontworpen dat besluit A over, in gemeente A, dat bedoel ik, dat besluit moet worden gerespecteerd in gemeente B, C, overal. Eigenlijk wel. Vroeger werkten ze daar ook met aanbevelingsbrieven. In de schrift van, Paulus kwam bij de apostelen, maar niemand, wie is dat? En Ananias moest hem dus aanbevelen. En later kreeg hij dus die brieven van, deze broeder komt uit die gemeente, maar hij staat goed aangeschreven en hij kan meedoen met jullie aan de tafel van de Heer. Zo ging dat.
Daarom ook dat de vroegere vergadering ook.
Ja, klopt.
Voor gesloten broeders dat die als naar een andere gemeente wilde gaan, moest je een brief hebben. Ja.
Mocht niet gebeuren doen. Nog?
Weet ik niet hoor. Ik heb zo lange tijd niet meer.
Ik heb dus meegemaakt, gehoord van Rinus, hè?
Ja.
Dat hij daar in de gemeente kwam. Ja. En dat ze dus, hij kwam dus in een evangelische gemeente.
Ja.
En toen gingen ze dus navragen. Toen kwamen ze dus bij de evangelische gemeente hier. Dat stond niet bij hun in het register.
Ja.
Maar ze gingen wel naar hoe zijn levenswandel geweest is voor hij daar aankwam.
Ja, maar dat is wel goed, denk ik. De gemeente is in Gods ogen één, hè? Het is één gemeente. Alleen, we zijn natuurlijk nu in een fase dat alles versplinterd is. En, alleen, hoe bewaar je de eenheid van de geest? Hoe ga je dan uitdrukking geven aan die verborgenheid? Nou, door te zeggen, wij accepteren iedereen aan de tafel van de Heer, die de Heer lief heeft, die door de Heer gekocht en betaald is, en die naar eer en geweten een wandel met hem heeft. De eenheid van geest bewaar je dan. Je zegt niet van, wij zijn de reddingsark en je moet lid worden, want en anders kun je niet. Dat is sectarisme. Maar als je gewoon iedereen toelaat tot de tafel van de Heer die een kind van God is en ook zo naar eer en geweten leeft, niet volmaakt is, maar toch met de Heer leeft, dan geef je dus uitdrukking aan dat wat de Heer in zijn zoon gedaan heeft. Daarom ben ik ook zelf tegen het lidmaatschap van Club ABC. Je moet lid worden, want nee, ik vind lidmaatschap vergroot juist het versplinteren, want nu hoor ik bij die club. Maar ik behoor tot de gemeente van God en ik kom samen daar. Snap je? Een moeilijk punt. Maar de gemeente heeft de verantwoordelijkheid om iedereen die blijft volharden in de verkeerde leer of in zonde te verwijderen uit de gemeenschap. Dat is de laatste stap in tucht. Hè. Eerst moet je het zeggen en dan moet je iemand naar twee of drie en dan moet je het zeggen aan de gemeente. Als die er nog niet wil luisteren, dan. Oké. Maar Paulus was een apostel, die kon dat rechtstreeks doen. Hij kon zeggen, ik lever hem over aan de Satan. Dat kunnen wij niet, denk ik.
Er staat ook ergens een tekst van, als je ze zonde toerekent, dan zijn ze toegerekend.
Ja, klopt.
Dat is denk ik ook wel zo'n moeilijk verhaal.
Ja, waar staat dat?
Ja, dat denk ik niet ergens in Matthäus
of zo. Johannes 20, denk ik, ja.
Super.
Dat heeft dus met dit punt te maken.
Ja.
Ja.
Dat vinden we nogal heftig toen we dat lazen.
Ja, dat klopt, dat is Johannes 20, denk ik. Even kijken.
Als je ze vergeeft. Dat is de andere kant.
Wie u ook de zonde vergeeft, ze zijn hun vergeven. Wie u ook de zonde houdt, ze zijn hun gehouden. Dat heeft dus te maken. Johannes 20, vers 23. Dat heeft dus niet te maken met eeuwige zondevergeving. Dat kan alleen de Heer. Dat heeft te maken met. Hij zegt: ontvangt de Heilige Geest, ontvang het leven. En vanaf nu is het zo dat de groep. Gemeente dus. Het woord komt nog niet voor Johannes, maar in Johannes 21 is de opstanding van de Heer in het midden van de discipelen. Maar die groepering, die kan dus zeggen van, wat we net besproken hebben, jouw zonden zijn vergeven, ik accepteer jou als een broeder aan de tafel van de Heer, of in de gemeenschap, maar als iemand niet voldoet aan wat ik net zei, dan zegt hij, wie u ook de zonde houdt, ze zijn hun gehouden. Alles wat je bindt op aarde zal worden erkend in de hemel. Wat je ontbindt op aarde. Dus dat heeft puur te maken met het gemeentelijke leven hier beneden. Dat is best wel lastig, ja. Matthäus 18, vers 18. Nou, samengevat. Deze avond. Het is het verlangen van de Heer dat wij zicht krijgen op de heerlijkheid. Het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. Dat heb ik in het begin genoemd, al die aspecten. Ik kan er wel 10 bij noemen. Maar Hij heeft zijn zoon de heerlijkheid beloofd, gegeven, maar dat deelt hij met de gemeente. Dat is het grote geheim. Het lichaam van Christus, het huis van God. Maar om die genade van God, die zondaren behoudt uit deze wereld, om daar nou gestalte aan te geven in een geestelijke godsdienst, hebben wij te maken met inzettingen die in de brieven van Paulus geschreven staan. Om uitdrukking te geven, nogmaals, aan die eeuwige zoon. In Johannes is het veel meer de gemeenschap met de Vader. In de Hebreeënbrief is het priesterschap, nader tot God. Maar hier is het, in Timotheus is het, beste Timotheus, houd dit de broeders voor. Dat het huis van God zo moet worden ingericht. Dit is de economie van het huis. Gebeden, dankzeggingen, valse leer niet. Wat ik net noemde, oudste opzieners over dat huis. Ja, die mogen niet zomaar even wat doen. Nee, dat moeten dat en dat soort broeders zijn. Enzovoort. En ik sta niet toe dat een vrouw gezag heeft over de man. Of dat zij leert, want ze moet zich rustig houden. Enzovoort. Al die dingen, ook in Titus en vooral het eerste Korinthebrief. Ja, dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met dat rentmeesterschap. En dan zien de engelen, en dan zien de machten en de overheden de wijsheid Gods. Als wij dat graag gehoorzamen, als wij daaraan voldoen, dan zien ze van, wat een wijsheid. Er zijn Joden en heidenen die samen de Vader aanbidden en samen in eenheid leven. Hoe is dat mogelijk? Oh ja, dat is de wijsheid van God. Goed, daar laten we het vanavond bij.